Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom hier in de kerk. Gasten die hier zijn, fijn dat jullie er ook zijn. Mensen die met ons meekijken, digitaal of luisteren, ook welkom. En in het bijzonder de Hoi TV, die is vandaag ook aanwezig. Maar dat gaat ook allemaal via digitale kanalen. Ook fijn dat jullie er zijn en mee vieren deze dienst. Vanmorgen zal dominee Janneke Burger bij ons voorgaan, uit Enschede. Janneke, ook vanaf deze kant nogmaals welkom. En heel fijn dat je ons uit de nood wilt helpen op deze manier. Dankjewel. Vandaag is voor het eerst een nieuw Syrisch gezin bij ons in de kerk. Zij zitten hier vooraan. Dat is de familie Al-Makdesi. Vader en moeder en dochter, moet ik goed zeggen, Mirella. Is goed, hè? Ja, ik heb even geoefend. Fijn dat jullie hier zijn, hartelijk welkom. En we hopen en we bidden daar straks ook voor of jullie een goed thuis mogen vinden hier bij ons in de gemeente. Graag gedaan. We vieren met elkaar vandaag het heilige avondmaal. Onze gasten die Jezus Christus als herder en leraar beleiden, die zijn ook van harte welkom om het avondmaal met ons mee te vieren. En we gaan er daarbij vanuit dat u, jij in je eigen gemeente ook welkom bent aan de tafel van de Heer. De collectes voor vandaag die zijn bestemd voor de eredienst en diaconie. En dat kan gegeven worden via de bekende kanalen van collectezakken, QR-codes, bank en Scipio. En de collecte bij het avondmaal die is bestemd voor het vluchtelingenwerk hier in Nijverdal-Hellendoorn. En in verband met de ziekte van onze eigen predikant Albert-Jan is de avonddienst vervallen voor vandaag. Volgende week zondag, 4 mei, is om 6:30 in het uitvaartcentrum een bijeenkomst. Die gaat vooraf aan de stille tocht. Daar zijn jullie van harte voor uitgenodigd. Om 6:30 volgende week zondagavond. De bloemen die gaan met een groet namens ons allen naar Aida Jacob en haar moeder. Dit ter bemoediging van de moeilijke tijd die ze doormaken in verband met het overlijden van hun zus, dochter. Even een toelichting van wie is Aida Jacob. Aida is geen lid van onze gemeente, maar ze is betrokken bij de bidgroep. Haar zus, Sarah Jacob, is wel lid van onze gemeente en af en toe is ze hier ook in de kerk. Het is een Irakees familie. Even dat ter informatie. Na afloop van de dienst zingen we twee coupletten van het Wilhelmus. En daar is geen tekst van, heb ik begrepen. Oké, maar ik denk dat wel de helft het uit het hoofd kent. Na de dienst is er koffie en thee en fris voor iedereen die daar wil. Ook gasten zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Een tijd van ontmoeting. En de soos is open voor een spelletje. En dan wens de kerkraad u en jou een gezegende dienst toe. En dan wil ik graag het woord aan Janneke geven en haar Godzegen toewensen.
Goedemorgen gemeente. Ik mag jullie vragen om te gaan staan. En ik weet niet hoe je ochtend was, met hoeveel drukte je hier komt, met hoeveel drukte in je hoofd. Maar bij God mag je eerst altijd een moment stil worden. Je schouders even laten zakken en de genade van God ervaren. Dus ik stel voor dat we beginnen met een moment stilte en dat we dan samen het votum zingen. En deze God wil jullie vanmorgen ook persoonlijk groeten. Genade en vrede van God de Vader door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. En we zingen samen Welkom Thuis.
Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoekt was of op reis. Te lang is weg geweest. Welkom thuis.
Dank jullie wel. Super knap hoe jullie met gitaar en zang dit voor elkaar krijgen. Compliment aan jullie. We gaan samen bidden. Mag ik jullie daarin voorgaan? Heer onze God, onze lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we bij u thuis mogen zijn. Dat we bij u thuis mogen komen. Wij zijn mensen, Heer, mensen die op 1000 wegen gaan. We gaan op vakantie, we zijn ver van huis, op een vrolijke manier. We verliezen mensen of plaatsen die voor ons zo belangrijk zijn. We voelen ons eenzaam. We dwalen af. Soms verliezen we ons thuis bij u. We kunnen geestelijk zo ronddolen, Heer. Wij gaan op 1000 wegen, maar u nodigt ons steeds weer uit om bij u thuis te komen, om bij u thuis te zijn. Hier in de kerk, maar overal, Heer. Overal waar u uw liefde laat zien, kunnen we bij u thuis komen, kunnen we bij u thuis zijn. Heer, geef dat we dat vanmorgen ervaren. Dat u naar ons toekomt, dat u het initiatief neemt, dat u de gastheer bent, dat u ons uitnodigt. En geef dat we ons vanmorgen laten uitnodigen. Dat we ons welkom laten heten. Welkom in uw genade, welkom aan uw tafel, Heer Jezus. En geef dat uw genade ons dan ook verandert, Heer. Dat we niet zomaar voorbijgangers zijn in uw huis en aan uw tafel en bij uw liefde en genade. Dat we uw kinderen zijn. Dat we bij u groeien, dat we bij u ontwikkelen. Wilt u dat doen, Heer, in ons leven? En maakt u ons dan mensen die ook gastvrij voor de ander kunnen zijn. Mensen die anderen een thuis bieden. In onze woorden, in onze huizen, de manier waarop we leven. Met wie we ons leven delen. En dan denken we vanmorgen speciaal aan paus Franciscus. Die is overleden en herdacht deze week. Hij is niet onze paus, wij zijn niet Rooms-Katholiek. Maar we hebben bij hem de stem van Jezus Christus gehoord. Juist als hij sprak over gastvrijheid. De gastvrijheid van de Heer Jezus die geen muren bouwt, maar mensen aan tafel uitnodigt. Heer onze God, dank u wel voor zijn onbekommerdheid, waarmee hij de christelijke hoop deelde op zoveel plekken in deze wereld. De onbekommerdheid waarmee hij de barmhartigheid van de Heer Jezus deelde. De gerechtigheid waar u God altijd op gericht bent. En geef dat door zijn dienst velen tot geloof in Jezus Christus komen en u willen dienen. En misschien hebben we het gisteren wel gehoord, hoe de woorden van de Heer Jezus in Rome klonken en via tv en media overal op de wereld. We zagen hoe wereldleiders elkaar de vrede van Christus hebben toegewenst. En we bidden u, Heer, of u dat wilt zegenen. Zegen uw woord dat klonk. Zegen waar Christus werd gepredikt. En zegen ons ook vanmorgen, Heer, als hier het woord van Christus wordt gepredikt. Als hier de maaltijd van Christus wordt gevierd. Als hier niet een muur wordt gebouwd, maar een tafel wordt opengesteld. Wilt u ons geloof bouwen, Heer? Wilt u ons geloof versterken? Juist ook als ons geloof soms zo kwetsbaar kan zijn. Wilt u met uw Heilige Geest aanwezig zijn vanmorgen en wilt u dat gul en gunnend doen? Heilige Geest, wilt u vanmorgen niemand overslaan? Dat bidden we u in naam van Jezus. Amen. Het is de tijd voor het kindmoment. Ik heb alleen eigenlijk niet opgeschreven wie dat doet. En ik kom nu tot de akelige gedachte dat ik dat misschien had moeten doen. Doet het, oh wat erg, doet de dominee hier het kindmoment? Alleen het lied. Alleen het lied, oh kijk. Dan gaan we een lied zingen mensen. Een kinderlied, laat zo je licht maar schijnen gaan we zingen. Het is al klaar inderdaad. We gaan uit de Bijbel lezen. Uit Johannes 20, het verhaal wat volgt op het verhaal van de opstanding. Johannes 20, vers 19 tot 31. Ja.
Verschijningen. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "We hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik met mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot waren, kwam Jezus in hun midden staan. "Vrede zij met jullie," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer en mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, leven ontvangt door zijn naam. Tot zover.
Dank u wel. Welke littekens draag jij met je mee in je lichaam? Er zijn vast allerlei mensen die wel littekens hebben en daar misschien ook wel sterke en minder sterke verhalen over kunnen vertellen. Ik heb zelf een heel kleine litteken naast mijn neus. Hoe ouder ik word, hoe minder zichtbaarder die wordt. Maar toen ik kleiner was, was die goed zichtbaar. Toen ik nog maar een klein peuter Jannekeetje was, toen logeerde ik bij mijn oma. En toen vond ik het toch wel heel zielig dat de hond geen nachtzoen kreeg. Dus ik knuffelde de hond, uitvoerig. Maar de hond kwam uit het asiel. Dus die hield er helemaal niet van om geknuffeld te worden en die deed hap. Ik denk dat het trauma van mijn oma groter is dan dat van mij over die hond, die haar kleindochter hapte. En ik heb nog een ander litteken, een litteken van een keizersnee. Ons tweede kind Boas is met een keizersnee geboren en dat is een litteken waar ik eigenlijk heel erg dankbaar voor ben. Want dankzij die keizersnee leven we allebei, wat anders misschien wel helemaal niet het geval zou zijn geweest. Je litteken vertelt meestal een verhaal. Dit waren twee inimini verhaaltjes van mij. Jullie hebben vast littekens met ook verhalen daaraan vast. Als we geen avondmaal zouden vieren, zou ik hebben gezegd, vertel elkaar daar wat over. Maar we gaan straks ook nog avondmaal vieren, dus daar hebben we geen tijd voor. Maar straks bij de koffie misschien, of later vandaag of deze week, vertel elkaar eens het verhaal van je litteken. Veel mensen dragen littekens met zich mee. En toch laten we ze vaak liever niet zien. Als je een wond hebt waarbij wordt gezegd, ja, misschien zal er een litteken zichtbaar blijven, dan hoop je vaak dat het zo herstelt dat je geen litteken meer ziet. Er zijn mensen die veel moeite doen om hun littekens te verbergen, onder kleding of onder make-up. Blijkbaar omdat we toch wel graag een mooi plaatje aan elkaar laten zien. Iets moois van onszelf aan elkaar laten zien. En de minder mooie kanten verstoppen of verbergen. Dat geldt voor onze lichamelijke littekens, maar we dragen natuurlijk niet alleen lichamelijke littekens met ons mee. Ook dieper verborgen dragen we littekens met ons mee. Dieper verborgen zijn er wonden in ons leven geweest. Misschien zijn die wonden wel geheeld, maar het kan goed zijn dat ze wel ergens een litteken hebben achtergelaten. Er wordt ons van alles aangedaan. Soms door mensen, soms door het leven zelf. We kunnen allemaal zo gewond en gebroken zijn. En het liefst verstoppen we dat, denk ik. Maar de vraag vanmorgen die dit Bijbelgedeelte aan ons stelt is, is dat ook de weg die de Heere met ons wil gaan? De weg van het verstoppen van littekens en wonden. Het is heel opvallend. Dit is een verhaal van na de opstanding van de Heer Jezus. En hij verschijnt aan zijn leerlingen. In een verheerlijkt lichaam. Dat geloven dat de Heer Jezus de eerste is die een verheerlijkt opstandingslichaam krijgt. Wij zouden volgens mij denken dat dat een volmaakt, een perfect lichaam is waar niks oneffens meer aan te zien is. Maar dat is niet zo. Als Jezus in zijn verheerlijkt lichaam aan de leerlingen verschijnt, dan zijn de littekens nog zichtbaar. De littekens van de wonden van het kruis. Van de spijkers in zijn handen en van de wond in zijn zij die de speer daar heeft achtergelaten. Zijn lichaam is verheerlijkt, maar laat tegelijkertijd nog de littekens zien. En de vraag is natuurlijk, wat betekent dat voor ons? Dit verhaal wordt verteld in het evangelie van Johannes. Dat is het laatste evangelie, het laatste boek over Jezus wat wordt opgeschreven. Eerst Marcus, Matthäus en Lucas. Maar tientallen jaren daarna besluit de oude apostel Johannes ook nog zijn verhaal op te schrijven. Hij had een bijzondere band met Jezus. Hij beschrijft zichzelf in zijn boek steeds als de leerling van wie Jezus veel hield. Je zou kunnen zeggen de beste vriend van de Heer Jezus, zonder de anderen tekort te doen natuurlijk. En hij merkt dat er nog allerlei verhalen en ook heel veel gesprekken zijn die de anderen niet hebben opgeschreven en die toch belangrijk zijn om te bewaren over de Heer Jezus. En hij heeft een heel duidelijk doel met zijn boek. Hij hoopt dat iedereen die zijn boek leest zal ervaren en tot de overtuiging komen dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is, die uit liefde en genade de wereld is komen redden. dat hoopt hij dat met zijn boek gebeurt. En hij schrijft zijn boek aan het einde van de eerste eeuw voor allerlei mensen die de Heer Jezus nooit hebben gezien en ook nooit zullen zien. Voor hen schrijft hij al die verhalen op en dus hier ook het verhaal van Thomas. Johannes schrijft Thomas' verhaal op voor mensen die Jezus nooit zullen ontmoeten in dit leven. En je zou misschien verwachten dat de verhalen na de opstanding, dat hele schitterende verhalen zullen zijn. Heel juichend, in de sfeer van de overwinning. Jezus, overwinnaar. Over zonde, dood, ziekte. Jezus als de machtige overwinnaar die daar staat. En die aan iedereen laat zien hoe groot zijn macht is. En dat iedereen voor hem knielt en buigt en juicht en hem aanbidt. Niet dus. Dat is niet de kleur en de sfeer, de vibe zou je kunnen zeggen, waarin de verhalen van na de opstanding geschreven zijn. Het zijn eigenlijk heel kwetsbare, misschien zelfs wel een beetje rafelige verhalen. Een huilende Maria, die getekend wordt door psychisch leed. Thomas die twijfelt. Petrus die een last van schuld en schaamte met zich meedraagt. Dit zijn absoluut geen stralende propagandaverhalen. Het gaat duidelijk over mensen die niet perfect zijn. Juist de mensen die Jezus na zijn opstanding in het evangelie van Johannes ontmoet, zijn verre van perfect, verre van stralend. En het zijn geen schitterende verhalen. Het zijn verhalen die getekend worden door kwetsbaarheid, door onmacht, door schuld en schaamte. Het zijn verhalen over mensen bij wie direct duidelijk is dat ze de Heer Jezus nodig hebben. En dat is toch ook zo herkenbaar voor onszelf. Ook wij kunnen toch zulk groot verdriet hebben dat we alleen nog maar ons verdriet zien en de Heer Jezus niet. Ook wij kunnen meemaken dat schaamte en schuld tussen ons en de Heer Jezus in komen staan. En ook wij kunnen last hebben van twijfels of zulke hoge eisen aan de Heer Jezus stellen dat we hem niet meer ontmoeten. Ook bij ons kan er zo gemakkelijk iets inkomen tussen ons en de Heer Jezus zelf. En broers en zussen, het evangelie van vandaag, het goede nieuws van vandaag is dat Jezus deze mensen opzoekt. Dat Jezus ons opzoekt. Jezus komt naar al deze mensen toe. Hij neemt het initiatief. En dan laat hij als eerste zijn wonden zien. Hij blaast over ze. Hij geeft ze vrede. Hij blaast zijn geest over ze. Hij geeft ze de opdracht om over hem te vertellen. Jezus komt bij de leerlingen die bang zijn. Dat is het belangrijkste wat je kunt zeggen over de leerlingen die avond in die afgesloten kamer. Ze zijn bang. En wat doet angst met je? Dat weten jullie allemaal misschien al. Van angst ga je zelf op slot. Je doet de deuren op slot. Je creëert afstand tussen jou en anderen. Je trekt je terug als je bang bent. En dan komt Jezus. Hij neemt het initiatief. Hij komt naar ze toe. Hij gaat door deuren en muren voor ze. Juist bij deze bange mensen wil de Heer Jezus zijn. Laat dat tot je doordringen vandaag. Juist bij deze bange mensen wil de Heer Jezus zijn. Hij geeft ze vrede, zodat ze niet in angst hoeven blijven leven. Niet in onzekerheid, niet in twijfel. Dat ze zeker mogen weten dat hij er is, dat hij hun vrede geeft, dat hij hun liefde geeft. Dat hij hun blijdschap geeft. En dat zie je ook bij de leerlingen gebeuren. Na de ontmoeting met Jezus zijn ze zeker, zijn ze blij, gaan ze verder. Maar Thomas niet. Want Thomas was daar niet bij. Thomas heeft juist die ontmoeting gemist. En dat merk je. Bij Thomas blijft er die afstand die alle leerlingen hadden. Thomas stelt vragen die ze misschien allemaal wel hadden. En opnieuw doet Jezus het dan. Opnieuw overbrugt Jezus zelf die afstand. Opnieuw neemt hij het initiatief. Jezus komt nog een keer speciaal naar de meest kwetsbare leerling die hem het meest nodig heeft. Misschien mag je dat wel onthouden vandaag. Jezus komt speciaal naar de meest kwetsbare leerling die hem het meest nodig heeft. Jezus overbrugt die afstand. En dat doet hij niet door eens even zijn macht te laten zien of door in discussie met Thomas te gaan of te argumenteren. Hij doet dat door een persoonlijke ontmoeting. Hij doet dat liefdevol. Ik ken je, Thomas. Ik weet wat je nodig hebt en ik ben er. En die ontmoeting verandert dan ook bij Thomas alles. En bij Thomas zien we het nog heel speciaal uitgewerkt. Die persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus maakt Thomas tot een gelovige. Hij zegt het dan, mijn Heere en mijn God. En dat is bijzonder. Thomas is daarin de eerste persoon in het Johannesevangelie die Jezus als God aanspreekt. Als God aanbidt. En dan niet een God ver weg, machtig, boven alles uit, maar mijn God. Mijn Heere, heel persoonlijk. Je ziet in het antwoord van Thomas hoe persoonlijk die ontmoeting is geweest. Mijn Heere en mijn God. In het Romeinse Rijk werd dat over de keizer gezegd. Dominus Deus. Maar Thomas zegt het over de Heer Jezus die hem persoonlijk komt opzoeken. Neem dit vandaag mee naar huis, broer of zus. Als jij afstand voelt, als je twijfel voelt, als er zoveel verdriet in je leven is, of misschien schaamte of schuld. Laat de Heer Jezus naar je toe komen. Ontvang hem. Het belangrijkste woord wat over de discipelen in Johannes wordt gezegd, is het woord ontvangen. Dat is wat we als leerlingen doen. Ontvangen. De Heer Jezus zelf ontvangen en alles wat hij met zich meeneemt. En dat mag je vandaag doen. Jezus ontvangen in dit verhaal, in de liederen die we zingen, in de gebeden. En heel letterlijk straks bij het avondmaal. Jezus wil juist zijn meest kwetsbare leerlingen ontmoeten. En vandaag zijn wij dat. En hoe komt Jezus dan binnen? Door zijn wonden te laten zien. De wonden van zijn kruisiging. Zoals hij in Jeruzalem binnenkwam. Als een koning nederig op een ezel. Zoals hij het laatste paasmaal vierde, dienstbaar als een knecht. Je zou het verwachten. Heel veel glitter en glorie en grootheid na de opstanding. Dat had gekund natuurlijk. Het had gekund dat het opstandingslichaam van de Heer Jezus was wat wij volmaakt en perfect noemen. Maar zo is het niet. Juist de littekens en juist de wonden van de Heer Jezus laten zijn glorie zien. Zijn heerlijkheid. Over de Heer Jezus wordt het steeds gezegd dat hij door lijden naar heerlijkheid gaat. Door lijden naar glorie. En in de heerlijkheid, in de glorie na de opstanding, blijft het lijden zichtbaar. Blijven de kosten van het lijden zichtbaar. En dat is dus belangrijk voor ons om te onthouden dat verheerlijking bij God heel iets anders is dan wat wij als mensen perfectie of volmaaktheid noemen. Verheerlijking bij God is niet hetzelfde als menselijke perfectie. Bij God blijf je zien hoe kostbaar het lijden is geweest. Ik weet eigenlijk niet of hier ook Sint Maarten wordt gevierd. Wordt er in Nijverdal en in Rijssen, maar jullie weten vast wel wat het is. Ik heb in Friesland gewoond, daar was het een groot feest. Alle kinderen maakten zelf lampionnen en gingen daarmee langs de deur om heel veel snoep op te halen vooral. En liedjes te zingen. Er is ook nog een verhaal van Sint Maarten, misschien ken je dat, de heilige Martinus Sint Maarten. Dat hij een bedelaar zag en hem de helft van zijn mantel gaf. Omdat hij wist dat dat hoort bij het dienen van de Heer Jezus. Maar het is ook nog een wat onbekender verhaal van deze Maarten. Het is een traditie overgeleverd verhaal. Dat de duivel hem eens opzocht in de gedaante van Jezus Christus. Maar dat Sint Maarten onrust bij zichzelf bespeurde en het niet vertrouwde. En toen zei hij tegen de duivel, vermomd als Christus, laat me je wonden zien. En dat kon de duivel niet. En daarop verjoeg Sint Maarten de duivel die zich voordeed als een Christus zonder wonden. Aan de wonden herken je Christus. Wij vieren straks het avondmaal en daarmee vieren we de kostbare genade van de Heer Jezus. We vieren dat we vrede krijgen, maar dat het hem zijn leven heeft gekost. We vieren dat we de overwinning krijgen, maar dat het hem zijn bloed heeft gekost. Het is geen goedkope vrede wat we hier in de kerk vieren. Het is geen gemakkelijke overwinning waar we over zingen. Strakjes staat de Heer Jezus voor ons. Dat mag je je zo voorstellen. De Heer Jezus staat zo voor ons met gewonde handen. En vanuit gewonde handen geeft hij ons brood en wijn. En volgens mij vertelt dat ook als laatste nog iets over wie we zelf mogen zijn. We hebben niet aan het kruis gehangen, natuurlijk niet. Dat zeg ik ook helemaal niet. Ook niet dat we dat moeten doen. Maar wij zijn ook mensen die wonden met ons meedragen. Mensen die littekens met ons meedragen. Van buiten en vast ook wel van binnen. Welk verhaal vertellen die littekens? Welk verhaal vertellen jouw littekens? Als ik naar mezelf kijk, mijn littekens maken me nederig. Ze vertellen me elke keer weer dat ik de kostbare genade van God nodig heb. Door zijn wonden kan ik genezen, van binnen en van buiten. Uit mezelf zou ik misschien, als het over wonden gaat, bitter blijven. Ik zou misschien gaan twijfelen, ik zou zeker heel angstig worden. Misschien wel hoogmoedig ook en arrogant. Maar mijn littekens vertellen me elke keer weer het verhaal van de genade van God. God laat mij leven. God geeft mij leven. God geeft mij verzoening en vergeving. Wat ik zo nodig heb. God geeft mij nieuwe kracht. God wil mijn hart genezen. En God wil mij in dienst nemen, zodat ik hier kan staan. Neem die vraag eens met je mee naar huis. Praat er eens over door. Denk er zelf eens over door. Hoe kunnen jouw littekens iets van de verheerlijking laten zien? De verheerlijking die hoort bij de Heer Jezus. Door lijden naar heerlijkheid. Van het kruis naar de glorie. Hoe kunnen jouw littekens iets van die glorie van God vertellen? Straks aan het avondmaal mogen we de levende Heer ontmoeten. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld heeft gedragen. Het lam van God dat geslacht is voor de zonde van de wereld. En hij is ook de leeuw van Juda die heeft overwonnen. We gaan straks een loflied voor hem zingen. En hij neemt ons mee op de weg door lijden naar heerlijkheid. Amen. We gaan zingen. We vieren straks met elkaar het avondmaal. Dat is meer dan een maaltijd om te gedenken wat er vroeger bij het kruis is gebeurd. Door het eten van het brood en het drinken uit de beker word je in het heden, nu, één met Jezus Christus. Hij nodigt ons uit. Neem dit, eet dit, het is mijn lichaam en mijn bloed voor jou. En om niet gedachteloos of uit gewoonte alleen avondmaal te vieren, wil ik je de volgende vragen stellen. Heb je een hekel aan het verkeerde in je leven en de zonde die je doet? Geloof je Gods belofte van de vergeving van al je zonden, alleen omdat Jezus Christus is gestorven? En is het je oprechte verlangen om in je leven God en je medemensen te dienen? Als je daarover hebt nagedacht en daarop ja kunt zeggen, ben je van harte welkom aan de tafel van je Heer. Je hoeft niet alles netjes op orde te hebben voordat je aan het avondmaal mag komen. Jezus at tijdens zijn leven op aarde met tollenaars en zondaars. Juist zondige, kwetsbare mensen zoekt hij op om hen te vergeven en nieuw te maken. Als je met oprecht besef van schuld, met dankbaarheid om je redding en met het verlangen om God en mensen te dienen het avondmaal wilt vieren, dan heet Jezus je welkom aan de maaltijd. Je wordt uitgenodigd om de maaltijd van de Heer als gelovig mens te vieren. Daarom zingen we als voorbereiding op het avondmaal, ik geloof in God de Vader, 3 coupletten. En in die tijd kunnen de diakenen de tafel gereed maken. Voorafgaand aan de viering van het heilig avondmaal wil ik graag met jullie een tafelgebed uitspreken. Dat is een voorbereidend gebed op het avondmaal wat vooral een dankzegging is. Zoals we ook in de Bijbel lezen dat de Heer Jezus dat deed voorafgaand aan de viering van het Pascha. Mag ik jullie voorgaan? Heer onze God, u komt onze dank toe, overal en altijd. U bent de God van het verbond. U hebt het volk Israël al geroepen om op weg te gaan, door het water en door de woestijn, naar het land van de belofte. Wij zijn nog steeds uw volk dat op weg is. En als uw volk willen we uw naam loven en prijzen. Heilig, 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 Heer, God van de hemelse machten, vol zijn de hemel en de aarde van uw heerlijkheid. Heer Jezus, u komt onze dank toe, overal en altijd. U bent zelf de woestijn ingegaan om beproefd te worden. U hebt ons lief gehad tot het einde toe. U bent gekruisigd als de minste van de mensen. Zo werd u levend brood gebroken voor de wereld. U die in de nacht van de overlevering zelf het brood nam, daar de dankzegging over uitsprak, het brak en aan uw discipelen gaf met de woorden: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. U, Heere Jezus, die de beker nam en daar de dankzegging over uitsprak, het uitdeelde en zei: drink allen daaruit. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dit zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis. Heilige Geest, we bidden u, wees in ons midden. Maak ons door dit brood en deze wijn één met Christus onze Heer. Heilige Geest, wilt u ons vernieuwen tot mensen die u willen eren. Mensen die recht willen doen op deze wereld. Mensen die vrede stichten en liefde uitdelen. Mensen die hoopvol uw dag tegemoet gaan. We bidden samen hardop in de naam van Jezus die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Het avondmaal vieren we samen als lichaam van Christus. Ik wil jullie dus ook uitnodigen om voordat we gaan vieren elkaar de vrede van Christus toe te wensen. Doe dat even met de mensen om je heen. Broeders en zusters, dit brood en deze wijn zijn tekenen van het lichaam en bloed van onze Heere Jezus Christus. Laten we daarom onze harten richten tot Hem. Onze Heere, die koning is in de hemel en tegelijk gastheer aan deze tafel. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van onze Heere Jezus Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer gebroken is om al onze zonden volkomen te verzoenen. En de beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink alle daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Alle dingen zijn gereed. Je bent welkom aan de tafel van je Heer. We gaan vanuit achter naar voren lopen. Hier staan ik en Klaas de ouderling om brood uit te delen. Dan kun je aan de zijkant wijn drinken. Er is brood, er is glutenvrij brood. Er is wijn, er is druivensap. En mocht je in de kerk zitten en denken, ik luk mij niet om naar voren te komen, dan komen we met alle liefde naar je toe. Wees welkom.
Thank you.
We hebben de goedheid en de rijkdom en de overvloed van de Heer geproefd. En daar danken we God aan voor. En eigenlijk doen we dat altijd met Psalm 103. Laten we daar twee versen uit zingen. Psalm 103, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Psalmbruining. Aan het einde van de dienst maken we altijd de beweging weer terug de wereld in. En dat doen we biddend. Bidden voor onszelf, bidden voor de plek waarin we wonen, bidden voor de wereld waarin we wonen. Omdat ik een gastpredikant ben, heb ik de houding van dienst gevraagd en Klaas Berends gaat met ons bidden.
Zal ik u voorgaan? Trouwe God en Vader, dank voor troost en bemoediging waarvan we net mochten zingen en waarvan we ook mogen gehoord hebben in de preek. Dank voor uw onvoorwaardelijke liefde en voor uw zorg. Dank dat wij u mogen kennen als onze redder, u die sterker bent dan Satan en dan de dood en machtiger dan de problemen die wij kunnen ervaren in ons leven. Dank u wel dat u er altijd voor ons bent. Dank dat we mogen weten en geloven dat u het bent die ons leidt op onze levensweg. Dank u wel voor deze dienst, voor de preek, de zang en de viering van het Heilige Avondmaal, waarin u zo dicht naar ons toe kwam. Dank u wel voor gebed. En dat we in ons gebed ook alles bij u neer mogen leggen, in het vaste vertrouwen dat u naar ons luistert. Het gebed waarin we ook mogen prijzen en eren om wie u voor ons bent en wilt zijn. Onze God en Vader. Mijn God en Vader. En wij, ik, uw kind. En als wij door omstandigheden dat misschien niet zo voelen, of beleven, of kunnen bidden, geef dan broers of zussen om ons heen die het voor ons overnemen en wel voor ons willen en kunnen bidden. Heer, we willen u bidden voor de nood van deze wereld. De oorlogen, het geweld, het onrecht. We leggen dat voor u neer. Heere God, geef vrede. Ontferm u over uw wereld in uw liefde. We willen u bidden voor elkaar, zoals we hier bij elkaar zijn, of meeluisteren thuis, of waar we ook maar mogen zijn. Als daar ziekte, moeite, zorg, boosheid, verdriet of rouw is, wilt u dan laten merken dat u er bent. Dat dit soort dingen u niet onberoerd laten. Wilt bij ons blijven en ons allemaal vasthouden, bewaren en beschermen. En we willen u vanmorgen ook bidden en danken voor zaken die ons als gemeente ook raken. We danken u voor en met de familie Mark Daisy dat ze voor de eerste keer hier bij ons in de kerk zijn. Geef dat wij ze ook met open armen mogen en willen ontvangen. En dat zij zich ook hier snel thuis mogen voelen. We danken en bidden u voor onze koning. Vandaag mag hij zijn 58ste verjaardag vieren. Zegen hem en zijn gezin in de taken die ze mogen verrichten. We willen u danken voor Margriet Berends, mijn lieve vrouw. 14 dagen geleden hebben we hier in de kerk gebeden en gevraagd of u de ingreep die moest plaatsvinden bij de borstoperatie in verband met het aantreffen van een kankergezel wilde zegenen. Ik wil u nu danken dat alles goed is verlopen en dat ze afgelopen vrijdag het bericht mocht ontvangen dat alles schoon is. En daar zijn we u heel dankbaar voor. Wilt u het vervolgtraject ook bij haar blijven en ook die behandeling zegenen? Zo wil ik u ook bidden voor iedereen hier in de kerk of thuis die op welke manier in de behandeling is van de medische molen. Het zij fysiek of psychisch. Zegen die behandelingen, Heer, en wees nabij. En ik wil u danken en bidden voor iedereen die werkzaam is in de zorg. In welke vorm of functie ook maar. Ook hier in onze gemeente zijn meerderen daarin werkzaam. Of het nu bij een huisarts is, een ziekenhuis, een verpleeghuis, verzorgingstehuis, thuiszorg of hospice, apotheek of welke vorm van hulpverlening er ook maar is. Zegen hen en geef hen de energie om dat mooie werk ook te mogen doen en te blijven doen. Wil deze dag en alle dagen van deze nieuw begonnen week ons nabij blijven en ons geven wat we nodig hebben, ieder persoonlijk. Thuis, in ons werk, op vakantie of op school en misschien bij de voorbereidingen van de komende examens. Geef ons in alles bovenal uw zegen en de rust in u. Ik wil u dit alles vragen in de naam van uw Zoon, onze trouwe Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Dan is er nu tijd, gelegenheid voor de collecte. Diaconie de eer en eredienst en de avondmaalscollecte hier en de bekende plekken zijn waar u dat kunt doen, die zijn vanmorgen bekendgemaakt. En de kinderen komen nu terug uit de Bijbelklas, uit de crèche.
En het is natuurlijk een paaslied, want het is paastijd. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Laten we dat samen zingen.
Thank you.
Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gezicht toewenden en u zijn vrede geven.